Goedenavond al jullie, allemaal. Ook wij zien er altijd weer naar uit om bij jullie te zijn. Dat is niet om elkaar naar de mond te praten, maar dat is echt zo. Het is goed om in het huis van God te zijn en samen te genieten van de aanwezigheid van de Heer. Ik hoop dat u zeker niet voor mij bent gekomen. Ik weet het, de ene spreker ligt iemand misschien meer dan een andere. Als het goed is, bent u gekomen voor de Heer. En dat is waar het vanavond om gaat. Hij is in ons midden. Dat is geen cliché, maar het is goed om dat te beseffen. En ik wil u vragen om al uw bagage die u misschien mee hebt genomen te laten voor wat het is. De Bijbel zegt ergens als je samenkomt, dan heeft ieder iets. Want sommigen hebben kritiek. Anderen hebben wat hoofdpijn. En weer anderen hebben problemen met, ik weet het niet. Leg het neer en laat het los. Open je hart. Als u gezegend naar huis wil gaan, open je hart. En laat al die andere dingen rusten. Zullen we samen een zegen vragen? Vader, we bidden u dat u vanavond door de aanwezigheid van uw Heilige Geest stilstaat bij een ieder van ons. U kent ons hart. U weet wat ons bezighoudt. U weet hoe de gemeente functioneert. U weet alle mensen die daar komen, u weet alle beslommeringen die er zijn, lijden soms, en pijn, ziekte. Heer, maar u bent machtig en wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. Dat is onze belijdenis, zo willen we uw woord gaan openen, om Jezus wil. Amen. Ik neem u mee naar 2 Timotheus, het derde hoofdstuk. 2 Timotheus, hoofdstuk 3. Het is een van die kleine Bijbelboeken die meestal iets meer tijd vraagt om gevonden te worden. Dat is de realiteit. 2 Timotheus hoofdstuk 3, nogal achteraan in de Bijbel. En dan lees ik u vanaf vers 14. Blijft gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie u het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Tot zover. Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Iemand vroeg mij eens, waar komt nu eigenlijk een preek vandaan? Ik geloof dat ik toen zoiets heb gezegd als ik wou dat ik het wist. Want als je zondag aan zondag verondersteld bent te spreken, dan is het niet altijd eenvoudig om te weten waar het over moet gaan. Waar komt een preek vandaan? Wel, deze preek is geïnspireerd door een verlangen waar ik al langere tijd mee rondloop, om te delen over de vraag, waarop is eigenlijk ons geloof gebaseerd? Sommige mensen zeggen, ja, je moet gewoon geloven. En dat is het dan. Maar ik vroeg mij af, is er niet iets verstandigers te zeggen dan alleen maar dat? Deze preek is ontstaan uit een stukje inspiratie. En ik geloof dat de Heilige Geest dat op mijn hart heeft gelegd. Maar ik stel daarbij dat een goede preek behoort te komen uit de Bijbel.
Amen.
Amen. Paulus zegt, ik bid dat jullie het woord niet ontvangen als een woord van mensen, maar wat het inderdaad ook is, als een woord van God. Nou, in Amsterdam staan huizen die op palen zijn gebouwd. Maar paalrot ligt op de loer. Moderne huizen, waar u waarschijnlijk in woont, zijn op beton gebouwd. Maar betonrot ligt op de loer. En zo is het ook met ons geloofsleven. Sommige dingen zijn zo normaal voor ons geworden, dat wij ervoor moeten waken dat niet sleetsheid in ons geloofsleven komt. Dat een bepaalde sleur beslag op ons legt. En dat we, als iemand zou vragen, wel, wat is nu eigenlijk de basis van je geloof, niet eens een fatsoenlijk antwoord kunnen geven. Dat brengt mij dus bij de vraag, waarom geloven wij, waarom gelooft u, als het goed is, in de Bijbel? Een enkeling die daar niet goed over heeft nagedacht, zal misschien zeggen, ja, het is toch het meest verkochte en vertaalde boek ter wereld. Het moet wel een goed boek zijn. Als dat de basis van uw geloof is, dan bent u zeer arm en dan moet u erg uitkijken dat u uw geloof niet verliest. Want dan baseert u uw geloof op wat men vindt. Sommigen zeggen, nee, mijn geloof is meer gebaseerd op de traditie. Wij zijn met de Bijbel opgegroeid. Ik weet niet beter. Ja, daar geloof ik in. Heel zwak. Fijn als u bent opgegroeid met het woord van God. Het gelezen wordt aan tafel of in een moment van stilzijn in het gezin. Maar tradities veranderen. En zo loopt ook uw gevaar om te veranderen als het zo blijft. Misschien heeft iemand nog de moed om te zeggen, mijn geloof is meer gebaseerd op een charismatische leider die het zo geweldig kon vertellen en die zo prachtig uitleg kon geven aan het woord van God. Pas op. Het is schandalig om te zeggen, maar alleen al in de Rotterdamse Dreven kan ik u zo, zonder dat ik er goed over nadenk, een tiental charismatische leiders noemen die hopeloos van hun voetstuk zijn gevallen. Die in zonde terechtkwamen, in immoraliteit. Die financieel de gemeente hebben benadeeld. Die valse leer zijn gaan verkondigen. En daardoor in hun val vele gelovigen hebben meegesleurd. Omdat die mensen nooit hadden geleerd dat zij niet hun vertrouwen op een charismatische leider moeten stellen. Ik weet waar ik over spreek. Ook niet op uw voorganger. Ook niet op mij. Maar alleen maar op het woord van God. Leiders kunnen teleurstellen. De Bijbel zegt, dat heb ik me altijd voorgenomen en voorgehouden, wie staat, zie toe dat hij niet valt. Hugo, is dat niet wat we delen? Waarom zouden wij eigenlijk niet, vroeg ik mij af, meegaan met de moderne samenleving? We moeten toch wat met onze tijd meegaan. We moeten toch niet achterlopen. Waarom zouden we zo haaks handelen en denken over de algemene, de publieke opinie? Als het gaat over zaken als seksualiteit, homoseksualiteit, transgender toestanden. Waarom maken we zo druk als in de treinstellen van de Nederlandse spoorwegen niet meer wordt gezegd door de omroeper, dames en heren, maar gewoon geachte medereizigers. Waarom zou je druk maken om dat soort toestanden? Waarom zouden we zo halstarrig het niet eens kunnen zijn met bepaalde wetgeving in ons land, dat in de wereld, op het wereldtoneel al graag vooraan wil lopen? Moderne wetgeving die het regelt wat er moet gebeuren met het ongeboren leven en met zaken als euthanasie, donorregistratie, crematie. Laten we een beetje meegaan met de tijd. Waarom zouden wij ons eigenlijk nog druk maken om wel ons uit te strekken naar eerlijkheid en integriteit? In weerwil van al de mensen om ons heen die daar zo hun eigen ideeën en handelingen over hebben. Waarom zouden we eigenlijk niet liever naar het strand gaan als het mooi weer is, dan iedere keer weer in diezelfde kerk en gemeente zitten waar altijd weer over dat ene boek gesproken wordt? Wat bezielt ons? Waarom zouden wij eigenlijk nog hechten aan zoiets als kerk en gemeente? Is het niet een achterhaald instituut inmiddels geworden? Kijk maar naar de leegloop van vele kerken en kringen. Waarom zouden we ons moeite op de hals halen en daarmee ook het risico lopen om vroeg of laat, net als in zeer vele andere landen in de wereld, gediscrimineerd te gaan worden omwille van ons geloof? Hé, zegt iemand, broeder, kom nou niet overdrijven. Want Afrika is ver van ons bed en die landen in Azië, dat zal allemaal wel, hier is het goed. Ik zeg u moet klaar zijn voor stukken geloofsvervolging. En wie oplet, en wie het nieuws volgt, en wie de krant leest en luistert naar de geluiden om ons heen in de maatschappij, die zal zien dat langzaam, maar zeker, discriminatie omwille van ons heilig geloof dat de Bijbel het woord van God is, binnensluipt. In het begin van onze bediening heeft de gemeente ons, toen ik jarig was, een mooi cadeau gegeven. Iemand had een oude Bijbel, zo'n Pieter Keur Bijbel, weet u wel. Alleen dat ding, dat zag er niet uit en ze hebben hem nieuw laten inbinden. De kaft was nog wel goed. Dat ding heeft een hele mooie nieuwe kaft gekregen en mooie koperen sloten. En die staat bij ons op de boekenkast. Niet dat we er ooit in lezen, maar hij staat daar in ieder geval. Maar we hebben nog, ik weet niet hoeveel Bijbels waar we wel in lezen, om u even gerust te stellen. Maar toen ik die Bijbel kreeg, toen vroeg ik ook om die oude kaft erbij te geven. Want die zag er eigenlijk nog best aardig uit. En op mijn studeerkamer heb ik die kaft neergezet, zodat niet te zien was wat ertussen zat. En als mensen zeiden, oh, wat een mooie oude Bijbel is dat. Ja, wij geloven de Bijbel van kaft tot kaft. En dan liet ik ze zien dat er tussen die kaften op mijn kantoor althans niets te zien was. En dan hadden we even plezier. Nou, sommigen van u zeggen, ja, wij geloven de Bijbel nog steeds van kaft tot kaft. Maar ik waag vanavond de vraag te stellen, waarom doet u dat eigenlijk? Waar is dat op gebaseerd? De website van onze gemeente valt te lezen in een statement: de Bijbel is het onfeilbare en geïnspireerde woord van God en daardoor de norm voor ons geloof, het onderwijs en onze manier van leven. Ik heb ooit gesproken over, lang geleden overigens, die geschiedenis van Gideon. Die man die met dat kleine legertje de vijand kon verslaan. Maar u kent het verhaal, hoe er zoveel mensen waren die mee wilden lopen in het leger en de strijd wilden leveren. Maar er moest een schifting plaatsvinden en er bleven maar weinig over die de toets konden doorstaan. En ik heb de mensen toen verrast met de vraag, met de uitspraak, ik zet boven deze prediking, bent u al geschift? Vanavond maak ik het nog bonter en vraag u, hebt u het eigenlijk allemaal wel goed op een rijtje? Weet u waarom u gelooft dat dit boek meer is dan het meest vertaalde en best verkochte boek op aarde, maar waarom dit boek het woord van God is? Want als wij dit weten, en als wij er eens te meer diep van overtuigd raken dat het zo is, hoe groot zal onze toewijding zijn aan Gods boodschap voor ons? Als wij doordrongen zijn dat dit boek het woord van God is, Gods boodschap voor mensen vandaag de dag, hoe groot zal dan onze volharding zijn als wij beproefd worden in ons geloof en als het moet zijn ook gemeentebreed? Hoe Als wij daarvan overtuigd zijn, zullen wij groeien in geloof en zullen wij blijven bij de uitspraak die ik meenam in mijn gebed, wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En daarom zouden wij dan blijven zingen, staand op de belofte van mijn Heer en God. Vanavond heel fundamenteel. Soms moeten wij ons fundament, ons geloofsfundament onder de loep nemen. Moeten we dingen tegen het licht durven houden. En ons niet alleen afvragen, geloof ik eigenlijk nog, waarom geloof ik? Maar vanavond net iets dieper, waarom geloof ik dan dat dit woord inderdaad het woord van God is? Zeer fundamenteel onderwijs vanavond. En u moet mij vergeven, ik ben me in de eerste plaats ervan bewust dat niet alles wat ik zou zeggen vanavond nieuw is voor iedereen. En u moet mij ook vergeven, omdat u en ik begrijpen dat elk van de dingen die ik wil noemen, omwille van de tijd niet uitputtend behandeld kunnen worden. Maar als u ze op een rijtje hebt, de dingen die ik u met u wil delen, dan zal het u helpen om eens te meer te zeggen, dit is het woord van God. Zoals hier geschreven staat, dit is een betrouwbaar woord. En het is alle aanneming waard.
Amen.
Waarom is dit het woord van God? Is dat een gevoel? Is dat een traditie? Of is er iets verstandigs over te zeggen? Nou, in de eerste plaats baseren wij ons geloof op de Bijbel, omdat in weerwil van eeuwenlange verkettering voor dit boek en pogingen om dit boek uit te roeien, massale verbrandingen, decreten van Romeinse keizers in hun dagen om dit boek te verbannen, in weerwil daarvan heeft dit boek de eeuwen doorstaan. De vraag is hoe lang Harry Potter het uithoudt. Of de bestsellers die wij kennen vandaag de dag. Dit boek heeft de eeuwen doorstaan. En wat ik u noem zijn historische feiten. Zodat uw geloof niet alleen op een gevoel gebaseerd is, als dat al het geval is. Maar op verstandelijke argumenten. Zodat u eens te meer weet, ik geloof dat dit het woord van God is. Er zijn eeuwenoude geschriften van wijsgeren en van interessante mensen. Aristoteles, Plato, daar zijn nog wel wat geschriften van. Maar ik zeg u historisch, het haalt niet bij de oude manuscripten die ook in leeftijd veel ouder zijn, die vandaag de dag nog bestaan en in musea te bewonderen zijn. Denk alleen al aan de Dode Zeerollen. Waar originele perkamenten zijn, waarin de woorden uit dit boek zijn opgetekend. De hoeveelheid daarvan overtreft verre wat uit de oudheid nog in ons bezit is. Mozes leefde, pak een beet, 1500 voor Christus. Toen ontving hij de 10 geboden, de wet. En in de Joodse Bijbel, die wij noemen het Oude Testament, zijn die woorden tot op de dag van vandaag nog aanwezig. Een van de meest opmerkelijke dingen is dat de Bijbel een eenheid vormt. Wie het woord van God gaat lezen, komt onder de indruk van de samenhang. Ondanks het feit dat degenen die de woorden hebben opgeschreven leefden in een periode van 1600 jaar. 40 verschillende mensen hebben de woorden opgeschreven die God ze gaf. Zij leefden In een grote tijdspanne. Zij kenden elkaar niet. De meeste van hen niet. Zij bekleden vele verschillende maatschappelijke posities. Er waren niet allemaal geleerde mensen, integendeel. Er waren boeren bij en eenvoudige mensen uit het volk die woorden ontvingen die zij uiteindelijk hebben opgeschreven. De eenheid van de Bijbel. Mijn zoon Wouter, inmiddels bijna 5 jaar voorganger in mijn plaats, sprak een keer over de betekenis van het woord van God. En iemand die daar te gast was, onderbrak hem midden onder de preek. Hij zei, ja, maar mensen hebben dat boek toch geschreven? Wouter kreeg wijsheid om hem publiekelijk te antwoorden op een correcte manier. Een van mijn favoriete tv-programma's, vertelt u het alstublieft niet verder, maar uw voorganger en zijn vrouw vinden dat ook een fantastisch programma. Kunst en Kitsch. Met de nadruk op kunst. Kunst en Kitsch. En misschien komt daaruit onze interesse voort om het regelmaat, als we met vakantie zijn, we zijn overigens net terug, om rommelmarktjes te bezoeken, in de hoop altijd weer om daar een Ets van Rembrandt of een Ruisdaal of zeg het maar te ontdekken tussen de rommel. De aanhouder wint, maar tot nu toe nee. Maar dan zie je daar mensen met een schilderij komen en dan wordt dat aan een expert voorgelegd. En vanwege de kundigheid van die mensen die hun hart erop hebben gezet om kunst te kennen en te herkennen, gebeurt het soms dat de expert zegt, dit is onmiskenbaar een appel. En dan bedoelt hij natuurlijk het schilderij. Dit is een oude Ruisdaal. Ze herkennen door het hart dat zij erop hebben gezet, zij herkennen de stijl van de meester. Nou, het was in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis, toen de gemeente van Jezus Christus, waar wij ook toe behoren, ontstond, zijn mannen die een hart hadden voor God bij elkaar gekomen. Een paar honderd op een concilie. En vanuit hun gemeenschap met God herkenden zij met elkaar in de boeken die inmiddels zijn samengevat tot wat wij noemen het woord van God. Zij herkenden de hand van de meester. Zij onderscheiden, zij proefden de geest van God. En zij hebben samen vastgesteld, dit zijn de boeken waardoor God ooit gesproken heeft via mensen. En die boeken, die binden wij samen en we noemen dat Gods boodschap. Er waren nog andere geschriften. Er waren nog andere boeken. U hebt gehoord van de zogenaamde apocryfe boeken. Daar staan best wel ware dingen in. En mooie dingen ook. Maar zij herkenden daarin niet de geest van God, zoals duidelijk te onderscheiden in deze boeken die samengevoegd zijn tot de Bijbel. Het woord van God blijkt nauwkeurig te zijn in haar uitspraken over dingen waar men zich eeuwenlang over heeft afgevraagd. Hoe zit het nu? U hebt in de geschiedenislessen gehoord dat er matrozen en schepen waren die zijn uitgevaren met het risico dat ze van de platte aarde af zouden vallen, omdat men niet beter wist, de aarde is plat. En zij rust op een paar pijlers. Terwijl het woord van God al door de eeuwen heen verkondigt dat de aarde rond is, niet plat, en dat ze niet staat op pijlers, maar dat ze hangt in het heelal. En daar ook blijft hangen. Als u het kunt verklaren, u bent knap. De Bijbel is nauwkeurig als het gaat om aanwijzingen over voedsel en over hygiëne en over leefstijl en over gezondheid. Ik zou nog vele zaken moeten noemen om deze rij compleet te maken, maar ik doe het niet. De nauwkeurigheid van het woord van God. Ah, zegt iemand die misschien wat kritisch is. Bent u kritisch? Zo, broeder. De wetenschap. Ah, de wetenschap. Nou, laten we niet aan de wetenschap voorbij gaan. Sommige mensen denken dat christenen tegen de wetenschap zijn. Ik niet. En ik geloof ook niet dat het goed is voor een christen om anti te zijn. Maar de Bijbel zegt ergens, willens en wetens ontgaat het mensen dat de hemelen en de aarde er sinds lang zijn geweest door het woord van God. Zeker, wij kennen allemaal wetenschappers die niet geloven dat de Bijbel Gods boodschap is. Maar ik stel daar tegenover, voor geval u het niet wist, dat er zeer vele wetenschappers zijn, ook vandaag de dag en door de eeuwen heen, die hun geloof en hun leven gebaseerd hebben op dit boek. Ik denk aan een Werner von Braun, ik heb een paar mensen opgezocht. U hebt gehoord van Einstein, u hebt gehoord van Blaise Pascal, van John Newton. Nog niet zo lang geleden was er een interessant programma op de tv, waarin wetenschappers, christenwetenschappers, grote namen aan het woord kwamen om uit te leggen aan hun mede-collega's wetenschappers die dan niet geloven, waarom zij dat wel doen. Een van de meest vooraanstaande wetenschappers aan de TU Delft is Kees Dekker, een man groot van aanzien en een overtuigd christen en gelovig dat dit het woord van God is. Ik vond een citaat van een van de allergrootste archeologen, wetenschapper dus, William Albright. En hij schrijft ergens, de ene na de andere ontdekking heeft de betrouwbaarheid van ontelbare details bevestigd en heeft gezorgd voor een toenemende erkenning van de waarde van de Bijbel als een historische bron. William Albright, een belangrijk archeoloog. Wij zijn niet tegen de wetenschap. En het lijkt wel of degene die het hardst roept in staat is om anderen te overtuigen. Als u er nou maar genoegen mee neemt dat er zeer vele wetenschappers nog vandaag wereldwijd zijn, die met al hun kennis en kundigheid absoluut belijden. Dit is, de Bijbel is, het woord van God. Misschien wel het krachtigste argument om die overtuiging te zijn toegedaan en daar je leven op te bouwen, is het element profetie. President Trump had wat profetische gaven toen de dames van Nederland tegen Amerika moesten spelen. Hij had het al gezegd, America first. Maar de Bijbel heeft talloze voorspellingen die met grote nauwkeurigheid zijn uitgekomen. Bijvoorbeeld over steden die er waren in de dagen dat de Bijbelschrijvers hun woorden van God ontvangen hebben opgetekend, die inderdaad ten onder zijn gegaan. De geschiedenis bewijst het keer op keer. Maar ik noem u twee profetische, voorzeggende, voorspellende aspecten waar de Bijbel heel duidelijk over is. En als u alles vergeet wat ik gezegd heb, dan hebt u in ieder geval niet alles op een rijtje. Maar ik zeg het nu met een knipoog, maar onthoud u dan deze twee aspecten. Het eerste waar de Bijbel profetisch over spreekt, is Israël. Wel, we hebben ooit 3 avonden hier besteed met elkaar over het fenomeen Israël. Hoe ongelooflijk dat dat volk de eeuwen heeft overleefd, denk hier goed over na, ondanks alle pogingen om het uit te moorden, alle vervolgingen, eeuwenlange vervolgingen. Wij weten van de Holocaust en we zien om ons heen, ook in ons land, hoe moskeeën, maar ook synagogen worden bewaakt vanwege het krachtig opkomend antisemitisme tegen de Joden. Het is een wonder dat dat volk heeft kunnen overleven. De Bijbel spreekt daar expliciet over. Heeft ook gezegd dat het zou gebeuren. In onze dagen, dus de Bakker is er getuige van, ik ook net, ben van 47, mag u weten. In onze dagen hebben wij meegemaakt hoe na al die omzwervingen van eeuwen het volk Israël weer terugkeerde in dat land dat God ooit beloofde aan Abraham als een belofte voor de toekomst. Het is gebeurd, het is vervuld en het woord van God heeft daar lang tevoren uitvoerig over gesproken. Wonderbaarlijk hoe het Joodse volk uit alle landen van de wereld samenstroomt en opgehaald wordt om daar in dat land voor te zetten wat God ooit had beloofd. Wonderlijk hoe zij na al die eeuwen in staat waren hun eigen taal te handhaven en vandaag de dag nog te kunnen spreken. Het is een absoluut wonder dat de voorzeggingen van de Bijbel over dat volk zijn uitgekomen met grote nauwkeurigheid. En om het af te ronden dat Jeruzalem nog steeds de hoofdstad is van dat land. God zegt, uit Sion zal de wet uitgaan. Er zijn nog dingen die over Israël nog steeds niet in vervulling zijn gegaan. Maar de voorzeggingen die al uitgekomen zijn, met grote nauwkeurigheid, geven ons alle basis. Om te zeggen dat dit is zo uniek. Maar groter en belangrijker nog dan de voorspellingen en de profetieën over het volk Israël, zijn de profetieën over hem die onze Heer en Heiland is, de Heer Jezus Christus zelf. Eeuwenlang hebben mensen opgeschreven wat zij van God ontvingen. De Bijbel zegt, nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Maar gedreven door de Heilige Geest hebben mensen van Gods wegen gesproken. En zo is eeuwen voordat het gebeurde aangekondigd waar Jezus Christus geboren zou worden. Is aangegeven uit welke menselijke lijn hij is voortgekomen. Niet alleen menselijk, hij is de Zoon van God. Geen misverstand, maar uit het geslacht van David naar het vlees, zegt de Bijbel. Zijn geboorte is voorzegd. Het verraad dat gepleegd zou worden door zijn eigen vriend is voorzegd, eeuwen voordat het ging gebeuren. Zijn dood, de manier waarop hij zou sterven, is aangekondigd. Hoe hij gegezeld zou worden. Door zijn striemen is ons genezing geworden, zegt de Bijbel. De manier waarop hij begraven zou worden, bij de rijken was hij in zijn dood. Al deze dingen. Nu, ik heb vroeger iets van kansberekening geleerd bij wiskunde. Ik weet er helemaal niks meer van. Het is triest, maar waar. Maar ik weet wel dit. Dat al die verschillende profetieën over hoe eenmaal het leven van Gods Messias, Gods gezalfde, zou zijn. Als al die verschillende elementen in één persoon vervuld zouden moeten worden, dan is de kans dat dat zou gebeuren een getal met oneindig veel nullen erachter. Niet een paar duizend procent de kans, maar een kans van 1 op een getal van ontelbare nullen. De wiskundigen onder ons kunnen mij aanvullen. Jezus zei het zo tegen de mensen die hem vragen stelden over wie bent u en waarom doet u deze dingen en waarom doet u dat op Sabbat. Jezus zei, jullie onderzoeken de schriften, een ander woord voor de Bijbel. Jullie onderzoeken de oude geschriften en deze zijn het die van mij getuigen. Jullie menen daarin eeuwig leven te hebben, deze getuigen van mij. De reden dat wij in de Heer Jezus Christus geloven en ons leven aan hem hebben overgegeven. Niet alleen om straks in de hemel te komen, maar om door het leven te gaan als zijn discipelen. Met opgeheven hoofd wat er ook gebeurt, is omdat dit boek hem presenteert als de levende Zoon van God. De invloed van de Bijbel op de samenleving door de eeuwen heen is ongekend. Vele landen nog vandaag de dag, waaronder ook Nederland, hebben in grote delen hun wetgeving gebaseerd op de principes van dit boek. 10 geboden. De literatuur is vol van inspiratie uit dit boek, uit Gods boek. De kunst, grote mannen en vrouwen, kunstenaars, hebben hun inspiratie uit dit boek gehaald. Ik denk aan Rembrandt, ik denk aan Da Vinci, Michelangelo, om er eens een paar in het grote wereldbos te noemen. U weet dat ik een hart heb voor muziek. Wel, Bach geloofde met heel zijn hart, dit is het woord van God. Handel, Haydn, Mendelssohn Bartholdy, Brahms. Grote namen in de muziekgeschiedenis. Zij waren overtuigd, dit is het woord van God. En zo schreven zij hun meesterwerken. Het woord van God heeft mensenlevens veranderd door de eeuwen heen. Niet alleen mensen tot een zeker christelijk geloof gebracht, maar heeft mensen veranderd, zodat het verschil werd waargenomen. Ook in het midden heb ik ooit een preek gehouden over een man die mij altijd wat geïntrigeerd heeft. Hij leefde in een tijd waarin de vijand kans had gezien om het hele volk te verlammen. Er waren geen wapens meer in het land. Maar hij werd door de Heer geroepen om een verschil te gaan maken. En de Bijbel zegt, hij maakte zichzelf een scherp, tweesnijdend zwaard. Want dat is ook de titel die de Bijbel heeft meegekregen. Dit boek wordt genoemd een scherp, tweesnijdend zwaard. Dat zo diep doordringt. En deze Ehud had een opdracht van God ontvangen om, hoewel niemand meer het zwaard kon hanteren omdat het er niet was. Hij maakte zich een zwaard. Hij gooide het aan onder zijn kleed. Dat was zijn verborgen wapen. Dat was de kracht waarmee hij wist te kunnen overwinnen. En hij ging naar deze vijandige vorst toe. Eglon was zijn naam. Een dikke man. Een vette man. Een type beeld van Satan. Met zijn boze intenties. En in een onbewaakt moment stak Ehud toe met het zwaard. En het drong door zo diep in het lichaam van die man. En hij trok het niet terug. Hij liet het daar. Hij maakte geen terugtrekkende beweging. Maar hij stootte toe. En zo bracht hij Israël, het volk van God, tot een heerlijke verlossing. Dus als het woord van God ons uitdaagt om onze geestelijke wapenrusting te nemen, dan is daar vanavond, waar ik u bij bepaal, het woord van God. Daardoor is er overwinning te behalen in onmogelijke, de meest onmogelijke situaties van ons leven. Nu, als deze dingen u hebben geholpen om dingen eens op een rij te zetten, dat u zich afvraagt, waarom geloof ik eigenlijk als ik deze dingen hoor? U kunt ze zelf nader onderzoeken. Internet is geduldig, u kunt alle kanten op. Dan komt u deze dingen tegen en dan weet u waarop uw geloof gebaseerd is. Als het woord van God onze leidraad is, dan zullen wij niet zo gevoelig zijn voor bepaalde gevoelens die niet stroken met hoe wij denken dat het zou moeten. Dan zullen wij niet zo gevoelig zijn voor de algemene opinie en de meerderheid die roeptoetert over van alles en nog wat. Dan zullen wij weerstand kunnen bieden aan agnosten en atheïstische wetenschappers die in weerwil van de principes van het woord van God willens en wetens de waarheid van God ten onder houden. Dan zullen wij blijven staan. Als wij weten en er diep van overtuigd zijn, eens te meer na vanavond, dit is Gods boodschap, dit is Gods woord, dan zullen wij onverkort ons leven toewijden aan Hem van wie geschreven staat. Er is onder de hemel geen andere naam de mensen gegeven waardoor zij moeten worden behouden. En u kent zijn naam is Jezus.
Amen.
Als wij van deze dingen overtuigd zijn, dan zullen wij in weerwil van opkomende gevoelens Israël steunen. Niet omdat alles wat daar gebeurt door de beugel kan, maar wel omdat God zegt dat Hij nog niet klaar is met dat volk en een heerlijke vervulling voor hen te wachten staat. En de dingen die voor onze ogen zijn geschied, geven ons voldoende grond om te zeggen, ja, dat is het, en daarom steunen wij hen. Daarom is het belangrijk als er geprofeteerd wordt in gemeenten als de onze, dat we niet zomaar alles voor zoete koek en ja en amen slikken, maar dat we het toetsen aangaande het woord van God. Daarom hebben wij, als wij hier ons geloof eens te meer opbouwen, een hoopvolle toekomst. Omdat wij weten dat wat nog niet vervuld is, vervuld zal worden op grond van de dingen die al vervuld zijn en die overduidelijk ook in onze dagen plaatsvinden. Dan zullen wij, als wij hiervan overtuigd zijn, de mannen en de vrouwen politici steunen die hun vak bedrijven vanuit de zekerheid, dit is het woord van God. Dan hoeven we niet zo moeilijk te doen, waar zullen we nu weer eens op stemmen? Dan steunen wij hen, omdat zij daarin willen voorgaan in dit land. En dan zullen wij ook wetenschappelijk onderzoek, jawel, steunen. Maar niet wanneer wij er kennis van nemen dat mensen hypotheses, dat zijn veronderstelde waarheden, lanceren, alsof wij die zouden moeten geloven. Als wij overtuigd zijn dat dit het woord van God is, dan mogen zij ons best fundamentalisten noemen. Wij zijn niet wetties en wij zijn ook niet ouderwets, maar wij zijn gewoon bijbels en principieel. Amen. Ik wilde u aansporen met dit woord om uw hart te onderzoeken, om antwoord te geven voor uzelf op de vraag, waarom geloof ik eigenlijk dat dit het woord van God is? Dit, ik herhaal de woorden van zo net, dit is een betrouwbaar woord en aller aanneming waard. Als u hier zit, ik ken u, velen van u, de meeste, maar niet allemaal, als u hier zit, ik wist het niet tot nu toe, ik hoop dat dit u heeft geholpen om te zeggen, ik geloof de boodschap van dit boek. En er zijn dingen die ik niet begrijp. En er zijn dingen die nog niet in vervulling zijn gegaan. Maar er is zoveel materiaal. Niet een gevoel, maar verstandelijke argumenten. Dat ik geef me over. En de persoon die in dit boek naar voren komt, wijd ik mijn leven. Zijn naam is Jezus. Sommigen van u zijn over de helft wat hun leven betreft. Ik hoor ook bij die categorie inmiddels. Ik besef het tenminste zelf nog. Maar voor de wat jongeren onder ons, dit woord. Jongelingen, jonge mensen, jullie zijn sterk. En het woord van God blijft in jullie. En jullie hebben de boze overwonnen. Amen. En de spreukenschrijver zegt het als volgt. Wie het woord veracht. Luister. Wie het woord veracht, die moet het ontgelden. Maar wie op het woord acht geeft, die zal het goede vinden. Nog één keer. Dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard. Amen. 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 Laten we samen danken. Heer, we willen u danken en prijzen dat we onbevreesd samen mogen komen om uw boek te openen. En daar met elkaar over na te denken. We danken u voor de waarheden die daarin tot ons komen. We bidden u, Heer, dat u ons een diep verlangen geeft om uw woord te eren, om uw woord te kennen en om uw woord te hanteren in de dingen in ons leven die soms ons pad kruisen. Ik bid u, als hier iemand is die het niet heeft aangedurfd tot nu toe om zijn of haar vertrouwen op uw woord te stellen, geef ze genade om zich over te geven aan u en te capituleren en u te vragen in hun leven te komen. Heer, we danken u voor een overdaad aan goede argumenten, zodat we weten waarop ons geloof gebaseerd is. En dank u dat u een bovennatuurlijk God bent. Dank u voor uw Heilige Geest, de auteur van dit boek. Heer, u vraagt niet dat we alles begrijpen wat u doet en wat er om ons heen gebeurt. U vraagt ook niet dat we antwoord weten op alle vragen die gesteld worden, maar u vraagt ons, ons vast te houden aan het anker van uw woord. Geef ons allemaal genade, de oude en de jonge onder ons, en help ons om een levend getuige van uw boodschap te zijn. Dat bidden we samen, in Jezus' naam. En iedereen zegt,
amen.
Amen. Amen.